Nou ja, dus wat je in familiesystemen vaak ziet is dat je, of tenminste wat ik in de volgorde in de gaten houd, van pakken ouders de ouderrol. En kunnen kinderen in de kindpositie blijven, dus in de bak daar beneden. En in de volgorde van broers en zussen heb je oudste, tweede, derde, vierde. Daar zit een volgorde in.
Welkom bij Psychopraatjes door psycholoog Esther Dams. De podcast met verhalen en interviews die jou aan het denken zetten.
Hallo allemaal. Binnen de reeks Spiriwiri Praatjes wil ik jullie een kijkje geven in de wereld van alternatieve geneeswijzen. Bij spiritualiteit kreeg ik altijd de kriebels. Totdat ik op een gegeven moment dacht, joh, misschien moet ik eigenlijk hier eens een aantal dingen in uitproberen. Eens in de maand probeer ik dan nu ook iets nieuws uit op dit vlak. En tot mijn grote verbazing heeft het mij eigenlijk onwijs veel gebracht. Ik weet dat het bij veel mensen weerstand oproept en juist daarom wil ik dit dus openbreken en bespreekbaar maken. Diverse gastsprekers komen aan bod, van yoga-docenten tot ayahuasca-shamanen en alles daartussen. Laat je inspireren door deze gesprekken en hopelijk zet het je aan het denken.
De Psychopraatjes podcast. Met Esther en Judith.
Hey, welkom Judith. Wat fijn dat je te gast wil zijn in de podcast.
Ja, superleuk.
En wij zitten hier op een prachtige locatie bij jou in de joert. Dus dat is alleen al een hele mooie plek om zoiets op te nemen.
Ja, dit is de eerste podcast die hier opgenomen wordt. Het geluid zou er echt naar moeten zijn, zeg maar.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus het is de podcast-doop vandaag hier.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ik ga je eventjes voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen. Want ik spreek vandaag met Judith. En Judith is de vrouw die meteen door je heen kijkt. Iemand die precies de juiste vragen stelt en je door middel van deze vragen en inzichten op de goede weg weet te brengen. Een vrouw die een groep mensen veilig aan elkaar weet te verbinden en dat terwijl ze elkaar geen eens kennen. Judith is een vrouw die onwijs vrolijk en open is en je meteen welkom laat voelen in haar fantastische joert werkruimte. Kortom, Judith is iemand die je kan omschrijven als echte inspiratiebron.
Zo dan. Nou, ik zit hier gelijk met rode wangen dat ik denk, hoe. Maar ja, dat ja, super tof.
Mijn indruk van jou in ieder geval, dus dat mag gezegd worden, vind ik dan.
Ja, nou, ik vind het ook echt heel fijn om te horen. Het is ook iets wat ik enorm nastreef.
Ik denk dat dat heel goed lukt, dat dat heel goed voelbaar is voor iedereen die jou ontmoet.
Ja. Ja, en ook vooral in het werken met groepen. Dat mensen zich in een groep gewoon meteen, of niet meteen, want dat is bijna niet haalbaar. Maar dat je je gewoon op je gemak kan voelen in een groep.
Ja.
En dat er voor verbinding helemaal niet zoveel nodig is.
Ja, ja, heel knap. Ik wil het vandaag met jou graag hebben natuurlijk ja, over het werk wat je doet. En met name natuurlijk over de opstellingen die jij geeft. Wat dus in een groep volgens mij vaak is. En ik wil hier gewoon eigenlijk alles eens over weten. Van joh, hoe werkt dit? Hoe gaat dit? Voor wie is dit? Ik heb het zelf mogen ervaren bij jou. En ik was echt wel flabbergasted. Dat ik dacht, joh, hoe kan dit toch in hemelsnaam? Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar ook naar kijkt. En hoe je daarbij bent gekomen. Dus kun je de luisteraars in ieder geval eens vertellen. Wat is het? Waar hebben we het over?
God, dat is ook meteen wel de meest ingewikkelde vraag om daar een beeld bij te schetsen. Wat ik met opstellingen beoog te doen, want ik denk dat er zijn heel veel mensen die met opstellingen werken en ik denk dat ieder daar wel een soort van zijn eigen draai aan geeft. Maar zoals ik het tegenaan kijk, opent het in ieder geval het perspectief op dat je met meer verbonden bent dan alleen wat er in jezelf omgaat. En ik noem dat dan systemisch bewustzijn. Dus je bent onderdeel allemaal van systemen. Dus je komt uit je ouderlijk gezin is een
systeem
is een systeem
al, ja.
Waarin je invloed hebt op elkaar.
Heeft een systeem altijd inderdaad te maken met mensen? Of kunnen dat ook dingen zijn, bijvoorbeeld een omgeving?
Ja, het heeft met mensen te maken, maar ook met de omgeving die mensen bepaalt. Dus het dorp of de stad waar je opgroeit, het land waar je in woont, de cultuur waar je uitkomt, een familiebedrijf waar je onderdeel van bent. Dus eigenlijk is een systeem, wat kenmerkend is aan systemen, is dat ze altijd onderdeel zijn van een groter geheel. Dus daar zitten de meerdere lagen aan vast. En wat ik als therapeut altijd gewoon heel fascinerend heb gevonden. Ik ben van origine maatschappelijk werkster, dus dat is psychosociaal therapeut. En dan kijk je eigenlijk altijd al naar hoe word jij door je omgeving beïnvloed.
Ja.
En vice versa, zeg maar. Dus je ik en je omgeving kun je niet loszien van elkaar.
Ja, ik moet opeens ook denken natuurlijk bijvoorbeeld aan een kerk of een geloofsovertuiging van iemand. Kan natuurlijk ook veel invloed hebben op het systeem. Dat zijn ook dingen die je bijvoorbeeld dan meeneemt.
Ja, en wat daar interessant aan is, ook met name bij kerksystemen, maar bij heel veel systemen, is dat je dus kijkt naar een aantal wetmatigheden. En één is dan inderdaad de hiërarchie. Hoe is de volgorde? Dus wat komt er eerst? Dus in familiesystemen kijk je dan naar, eigenlijk pak je vaak de volgorde van leeftijd.
Mm-hmm.
Dus degene die het oudst zijn in het systeem, die waren er het eerst. Dus die staan bovenin. De fontein die ik net noemde van Els van der Steijnen.
Ja,
van
Els
die bakken.
Van der Steijnen heeft daar een boek over geschreven.
Ja.
Dat eigenlijk aangeeft van, joh, een familie heeft bijvoorbeeld inderdaad verschillende bakken. Kinderen, ouders, grootouders en weer daarboven. Staat iedereen in de juiste bak en verhoudt zich dat tot elkaar?
Ja, ja. En veel breder kan je zelfs kijken van, wat komt hier het eerst?
Mm-hmm.
Dus je kan dat inderdaad op volgorde van leeftijd doen, maar je kan het ook in volgorde van leidende principes. Dus wat krijgt hier het vaakst voorrang? En hoe zit er dus, want er zit altijd een bepaalde volgorde in. Dus ik vind dat ook in teams fascinerend. Ik heb in ziekenhuizen gewerkt en dan was voor mij bijvoorbeeld dat een patiënt, of een mens, ik noemde het niet eens patiënt, dat een mens zich prettig voelt bij de behandeling en zelf daar nog een soort van regie over behoudt. En als je dan te maken hebt met een arts voor wie het belangrijk is dat die persoon gewoon zo lang mogelijk blijft leven en functioneren, ja, dan heb je wel een hele rare discussie.
Mm.
Want waar bij mij dan kwaliteit van leven op 1 staat en bij die persoon is dat ergens op 3, bij de arts is dat ergens op 3, dan heb je een heel, heel raar gesprek.
Ja.
Dus dan is het goed om te kijken van wat hier in dit systeem krijgt de voorrang. Dus en hoe botst dat met andere kleinere systemen in zo'n ziekenhuis of in zo'n organisatie.
Heb je voor de luisteraars een voorbeeld, bijvoorbeeld hoe ze zo'n systeem kunnen zien, bijvoorbeeld vader en zoon?
Vader en zoon.
Bijvoorbeeld, of daarin, hoe zou je zo'n verschuiving in een systeem kunnen zien?
Oh, dus wanneer
zien?
Mensen niet meer op de juiste plek staan?
Ja.
Nou ja, dus wat je in familiesystemen vaak ziet, is dat je, of tenminste wat ik in de volgorde in de gaten houd, van pakken ouders de ouderrol en kunnen kinderen in de kindpositie blijven, dus in de bak daar beneden. En in de volgorde van broers en zussen heb je oudste, tweede, derde, vierde. Daar zit een volgorde in.
Mm-hmm.
En daar zit dat is fijn als dat de stroom volgt. Er zijn natuurlijk heel veel situaties te bedenken waarin dat niet zo is. Maar in het voorbeeld wat ik vaak gebruik, waar bijvoorbeeld een vader als vrachtwagenchauffeur of op zee werkt en vaak van huis is en tegen een oudste zoon zegt van, joh, nou ben jij de man in huis. Waardoor zo'n kind eigenlijk een bak boven
de ouders terechtkomt.
Nou ja, of in ieder geval in de bak van de ouders terechtkomt.
Ja.
En zich heel belangrijk voelt in huis ten opzichte van zijn moeder. Als je dan ineens de man in huis bent, dan heeft je moeder ook niet meer de moederrol. Maar bijna een soort partnerrol. En als die kinderen dan in de problemen komen op school, omdat ze daar niet meer naar de juf luisteren, is het interessant om te kijken van, ja, maar hoe zit het eigenlijk met de hiërarchie in het gezin van herkomst en in dat systeem?
Ja, ja.
Want ja, dat heeft allemaal invloed. En als je alleen al kijkt naar therapeuten, de meeste therapeuten die ik ken hebben in een gezin van herkomst een rol gekregen boven de ouders. Dus waarin ze echt voor de ouders zijn gaan zorgen, om wat voor reden dan ook. Waardoor ze zich altijd oververantwoordelijk voelen voor andere mensen.
Ja.
En vanuit die positie ook hun werk aanvliegen.
En als ik het goed begrijp, kunnen deze rollen of een rol binnen een bepaald systeem, maar ook het verplaatsen binnen een bepaald systeem, kan je eigenlijk patronen geven, waardoor dat er bijvoorbeeld bepaald gedrag later tot uiting komt, of dat je bijvoorbeeld tegen bepaalde dingen aanloopt. Klopt dat?
Ja. Ja. En ook als je op een bepaalde positie steeds iets, vanuit een bepaalde positie steeds iets doet, dus als je in je partnerrelatie niet de gelijkwaardigheid kan pakken, maar altijd een beetje de, ja, oneerbiedig gezegd, de moederrol blijft houden.
Mm-hmm.
Ja, dan vind ik het dus heel interessant om ook binnen relaties, dus ook in, dus niet alleen in mijn opstellingen werk, maar ook als ik met mensen hier individueel zit of met echtparen zit, te kijken van, hey, vanuit welke plek wordt nou steeds iets gezegd?
Ja. Ik denk dat dit bij mensen die nu luisteren in hun hoofd heel erg gaat borrelen van, oh god, waar sta ik? In welk systeem? En klopt het helemaal nog? Dus ik kan me voorstellen dat er wel iets aangaat.
Nou ja, weet je, ik vind normaal functioneren überhaupt overschat.
Ja.
Omdat ik echt denk, nou weet je, laat mij de eerste maar eens zien die dat... Ik denk dat we met z'n allen niet moeten streven naar dat je het doet volgens de regeltjes. Maar ja, dat je gewoon een levenshouding aanneemt waarin je kijkt van, hey, wat gebeurt er nou? En waarin je ook wel nieuwsgierig bent naar die plekken en niet iets wel of niet doet vanuit een goed-fout principe.
Bij de opstellingen die jij geeft, ik denk dat het vooral ook heel mooi is omdat het een soort van inzicht geeft van, joh, wat gebeurt er nou met jou in zo'n systeem? En als je het ziet en niet zozeer van, joh, nu moet er van alles veranderen of ga dit of dit anders doen, maar eigenlijk een soort van het inzichtelijk maken van zo'n systeem. Kun je daar iets meer over vertellen hoe zo'n opstelling aan zich werkt? Hoe gaat dat?
Dat is echt heel grappig, hè? Als ik dit soort vragen krijg, dan denk ik altijd, oh god, nou moet ik het goede antwoord geven. Terwijl, hè, voor iemand die...
Als iemand het weet, ben jij het. Ja, dus dat komt goed.
Maar het is ook een soort van waar je al 15 jaar mee werkt. En wat voor mij een soort normale staat van zijn is geworden.
Ja.
En als je me dan ineens vraagt, wat doe je eigenlijk? Dat ik denk, ja, gewoon wat ik altijd doe.
Ja.
Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo heel gewoon voor mensen die hier niet mee werken, hè?
Dus stel je voor, hier komen dan een aantal mensen die hebben een opstellingsdag en dan?
Nou, ik werk sowieso heel graag met groepen.
Ja.
Als mensen bij mij in mijn praktijk een traject volgen, dan spreek ik ze individueel. En nemen ze deel aan opstellingendagen in groepsverband. Omdat wat in een groep gebeurt, kan ik één op één niet nabootsen. Dus alleen al het feit dat je ziet dat andere mensen ook worstelen met bepaalde vraagstukken in hun leven en met bepaalde patronen waar ze maar in terug blijven vallen. Ja, dat geeft gewoon al heel veel samenhorigheid of in ieder geval een stuk meer ruimte om te kijken naar jezelf.
Ja.
En wat je met opstellingen doet is eigenlijk zorgen dat je mensen laat uitzoomen op een patroon of een ding waar ze eigenlijk helemaal in vastdraaien. Dus ze hebben zich als het ware helemaal geïdentificeerd met hun patroon, waardoor ze eigenlijk niet meer zien dat het een probleem kan zijn of dat het misschien iets is wat je kan veranderen. En in opstellingen werk ik met representanten, zo heet dat dan. Op het moment dat iemand een vraag inbrengt, kijk ik eigenlijk naar op welke laag speelt het of hoe gaan we dit aanvliegen, want ik werk met verschillende methoden.
Ja, dus stel je voor, ik zit in de groep en ik heb een vraag, dan zou ik die bijvoorbeeld kunnen stellen.
Hebben wij een kort gesprekje inderdaad. En dan kijk ik eigenlijk, oké, hoe zouden we dit het best kunnen gaan bekijken?
Mm-hmm.
En ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus het kan zijn dat ik denk, ja, ik moet zeggen dat ik wel... Ik ben heel ouderwets geschoold in familieopstellingen. Echt nog aan of ouderwets, met klassiek familieopstellingen. Maar ik moet zeggen dat ik zelf steeds meer uitwijk naar hoe is iets bij jou terechtgekomen. Dus dat ik het helemaal niet interessant vind om te kijken wat jouw overgrootopa heeft meegemaakt en hoe dat van invloed is geweest op het systeem. Dat is wel interessant, maar ik vind het veel interessanter hoe beïnvloed is jou in het hier en nu.
Ja.
En hoe heb jij intern iets... Hè, dus ook, ik zie heel vaak dat patronen gekoppeld zijn aan overlevingsmechanismen.
En een overlevingsmechanisme is eigenlijk...
Ja, je hebt iets niet kunnen verwerken, zeg maar, als kind, waardoor je gedrag en ideeën over jezelf hebt ontwikkeld die jou helpen om de wereld te snappen. En mensen hebben vaak in hun volwassen leven nog steeds die ideeën en worden eigenlijk nog steeds overgenomen door kindstukken, waardoor ze eigenlijk niet helemaal aanwezig kunnen zijn in het hier en nu.
En ze gaan misschien met bepaalde dingen om op een manier die helemaal niet meer helpend is.
Ja, dus destijds is het heel functioneel geweest om bijvoorbeeld over jezelf te gaan denken dat je niet goed genoeg bent. En om dat op die manier op jezelf te projecteren om het beeld van je ouders heel te houden.
Mm-hmm.
Maar als je daar nog steeds, hè, als dat idee over jezelf nog steeds een rol speelt in het hier en nu, vind ik het interessant waar je hem ooit hebt opgedaan. En hoe je daar van een afstandje naar kan kijken.
Ja.
Dat het iets is... Dat het een overtuiging is die wellicht niet meer helemaal op zijn plaats is in het hier en nu.
En niet meer dienend hoeft te zijn.
Ja, ja. Dat kan je mentaal wel snappen. Hè? Dus de meeste mensen die... We hadden net natuurlijk ook nog een gesprekje van je kan mentaal snappen. Van, ja, ik snap dat dit onzin is dat ik dit denk.
Rationeel weet je het dan?
Rationeel weet je het, maar de overtuiging is zo hardnekkig dat het nog steeds je gedrag beïnvloedt. Of het geeft zo'n ongemakkelijk gevoel dat je daarbij uit de buurt wil blijven.
Ja. En als we dan teruggaan naar de opstelling, hè, dus stel je voor, ik breng een vraag in, er wordt vervolgens iets opgesteld. Hoe werkt dat? Wat is dat dan? Dus er komen inderdaad representanten, zoals je al zei. Wat zijn dat? Want eigenlijk zijn dit gewoon mensen waar ik natuurlijk de dag mee start, die gewoon ook hier in dit geval in de joert zijn. En vervolgens komen zij een soort van in mijn verhaal. En dan?
Nou ja, wat ik sowieso mateloos fascinerend blijf vinden, is dat mensen geen informatie hebben over elkaar. Ik let daar ontzettend ook op als ik die opstellingen begeleid, omdat ik niet wil dat representanten al beïnvloed worden door een verhaal en daar hun eigen kleur aan gaan geven. Dus ik hecht belang aan de zuiverheid van de representant. En wat ik dan zie gebeuren is dat mensen dus gewoon dingen weten. En als jij bijvoorbeeld een representant neerzet voor jouw vader of moeder of broer of zus of partner of kind, dan zie je dus dat die persoon zelfs in een beweging of in woordgebruik hetzelfde gaat doen als jouw vader of moeder, zonder dat die persoon er iets van weet.
En dat is natuurlijk fascinerend. En mijn rationele brein denkt dan meteen, hoe kan dat in hemelsnaam? Want stel je voor, er zit hier inderdaad iemand en je zegt, goh, nou, jij bent representant voor mijn moeder. Gaat dan diegene zich in kunnen leven? Is dat een rol of hoe gaat dat?
Het is absoluut geen toneelstukje. Dus je zet iemand... Mensen zetten zichzelf weg of je laat de vraaginbrenger de representant een plek geven in de ruimte.
Ja.
Ja, dan worden er al lichamelijke sensaties en dingen waargenomen door die persoon.
Eigenlijk onverklaarbaar gewoon dat je dat voelt.
En dat ik denk, laat het maar door je heen komen. Ik heb er nog steeds geen... Ik denk dat we het gewoon nog niet weten. Maar dingen in de natuur zijn natuurlijk zo met elkaar verbonden. En als je ook kijkt naar kuddes paarden, dan worden heel vaak opstellingen gedaan met paarden. Hè. Paarden hebben ook zo'n ultiem spiegelend effect. Dat is natuurlijk een kuddedier wat ook gewend is om continu de omgeving te scannen. En ook in het systeem van de kudde te kijken van, staat daar iedereen op de goede plek? En wie is er een gevaar of wat wijkt af? Of ik denk dat we daar van nature als mens ook veel meer hebben, maar dat we gewoon niet meer gewend zijn om daarop te vertrouwen. Dus alles gaat natuurlijk gewoon steeds meer via dat brein.
Ja.
En in opstellingen helpt het dus ontzettend om los te komen van je verstand en voor je te zien hoe iets gaat.
Dus stel je voor, worden wat representanten gekozen of weggezet, dan kan dat zomaar een systeem eigenlijk dan uitbeelden en krijg je bepaalde patronen te zien,
ja,
wat je dus meer inzicht geeft.
En doordat de vraaginbrenger dat zo ziet en dingen hoort, ja, zie je al dat er gewoon op een andere laag kwartjes kunnen vallen.
Ja, omdat je het eigenlijk voor je ogen ziet gebeuren, ja, misschien ook wel voelt daardoor.
Ja.
In plaats van alleen rationeel weet.
Met name die afstand vind ik fascinerend. Dus dat je, als ik kijk naar mezelf, ik weet dat ik ooit een hele simpele opstelling met poppetjes, waar ik toen met mijn toenmalige partner het gezin opstelde. Hij ging poppetjes neerzetten en ik ging poppetjes neerzetten en ging bij elkaar poppetjes kijken. Van hoe heb jij ons gezin nou opgesteld met, oftewel, hoe nabij staan de kinderen en hoe kijken de kinderen en zoals hij het beleefde en dat ik het beleefde. En krijg je gewoon een heel ander gesprek dan dat je het erover gaat, ja, hebben in taal.
Dus het wordt zichtbaar.
Door iets zichtbaar te maken, wordt het al op een andere manier tastbaar.
Ja.
Dat brein heeft natuurlijk allerlei invullingen en van die paadjes die je altijd al volgt in je hoofd. Opstellingen helpen je wel heel erg om daarvan los te komen en dus letterlijk ook gewoon tot andere inzichten te komen.
Ja. Voor wie is inderdaad zo'n opstelling eigenlijk heel goed?
Voor wie niet, denk ik.
Ik denk dat het inderdaad voor iedereen heel waardevol is om dit sowieso een keer te doen en inzicht te krijgen. Iedereen heeft natuurlijk bepaalde patronen en dingen.
Maar ik ben daar wel ook vrij radicaal in. Dat ik het ook gewoon een groot gemis vind in scholen en in heel veel organisaties zoals wij die hebben ingericht, dat je, als je niet systemisch kijkt naar situaties, mis je heel veel informatie.
Ja.
Dus als jij kijkt naar wat er mis is met iemand, maar niet wat is je overkomen of wat is een verklaring voor dit gedrag, dan mis je echt wat.
Ja.
En dat hele diagnosemodel wat er binnen de psychiatrie ooit is opgezet, is natuurlijk, ja, je ziet dan dat mensen ook gewoon blij zijn met een soort, oh, ik voldoe allemaal aan die vinkjes en dan heb ik dus dat. Dan weet je dus nog geen zak.
Nee. En stel je voor dat je dus hier dan zo'n dag hebt meegemaakt en je systeem, met welk vraagstuk dan ook, wordt duidelijk. Wat dan vervolgens?
Ja, wat dan vervolgens? Ja, dat verschilt natuurlijk ook gewoon per persoon. ik vind het zelf wel van belang dat ik mensen nog een stukje coach na zo'n sessie. Omdat ik gewoon even wil weten van hoe is dit gevallen? Waar mag je? Wat houd je nog bezig? Wat zou je kunnen helpen? Vind ik ook altijd gevaarlijk. Maar dat, hè, wat zou je? Hoe zou je hiernaar kunnen kijken?
Ja.
Want het kan best wel ontregelend zijn natuurlijk, ja, ook zo'n opstelling. Ik weet dat ik van een van de leraren waar ik zelf ooit les van heb gehad in opstellingenwerk, die zei ook van ja, je moet het zien als dat je, mensen hebben een bepaalde container waarin ze alles snappen. Hè? Dus als je letterlijk je een container voorstelt van nou, daar zit alles in hoe iemand het ooit bedacht heeft en wat iemand aan kan. En je kan die container een beetje oprekken, hè? En dan heeft iemand mogelijkheid tot groei. Maar als je die container heel ver oprekt, ja, dan kan iemand het letterlijk niet meer bevatten. Hm.
Ja.
Dus bevatten, zeg maar, is wel belangrijk. Maar ja, ik waak ook wel voor uitleg.
Snap ik.
Omdat ik ook vind dat een beeld van zo'n opstelling kan dan bijna een soort slachtoffer worden van mijn uitleg. Of van de uitleg van de cliënt.
En dat, ja, hoe interpreteer je het,
ja,
natuurlijk.
Ja, hoe je het interpreteert vind ik ook gewoon wel een valkuil aan zich.
Er hangt best wel iets mysterieus vaak rond natuurlijk het hele opstellingenverhaal en systemisch. En de wetenschappelijk vindt men daar natuurlijk ook altijd vaak wat van. Nou geven we daar niet zoveel om, maar toch. Ja,
ja, nou, ik vind het voor mij ook altijd wel. Ik heb al tegen mijn man gezegd toen ik met opstellers begon van ik wil dus geen een of andere Jomanda zijn en een paarse vlodderjurk. Ik weet niet in hoeverre dat nog opgaat als je hier de jurk binnenkomt. Ja. En je ziet stenen en een gong. Dus ik denk dat ik wel, dat ik spiritualiteit wel meer en meer in de praktijk heb verweven, maar wel vanuit een hele aardse nuchterheid.
Ja.
En wat ik gewoon gevaarlijk vind aan opstellingen is dat mensen het een soort magisch iets vinden en er allerlei dingen aan ontlenen van kijk mij eens even dit doen. Terwijl ik denk, ja, het gaat vooral wel om hoe verwerf je inzicht. En dat kan je op allerlei manieren doen. En dus ik vind het wel belangrijk dat het niet zo'n magische zweem heeft.
Snap ik.
Waarin er heel veel waarde wordt gehecht. Oh, er is misbruik naar boven gekomen. Of er is dit naar boven gekomen. Of oh, dit is dus in mijn familie. Terwijl ik denk, nee, het gaat niet om die. Het gaat erom vooral hoe iets bij jou terecht is gekomen. En kan je de waarheid daarvan helemaal onder ogen zien.
Ja. Om het inderdaad iets minder mysterieus te maken, heb jij een beknopt voorbeeld of een paar beknopte voorbeelden wat dan bijvoorbeeld zichtbaar kan worden tijdens zo'n opstelling? Je omschreef bijvoorbeeld net natuurlijk in de intro al het voorbeeld van, joh, stel dat je een zoon bent van een vader die veel van huis is en hè, je hebt altijd de rol op je genomen van, joh, ik ben de man des huizes of ja, hoe zou dat?
Ja, je kan je heel erg bewust worden van de positie die je inneemt en van waaruit je steeds iets doet. En je kan ineens het patroon zien waar je in terecht van, oh ja, ik kom heel vaak tussen dingen. Dus mensen lopen bijvoorbeeld in hun werk er tegen aan dat ze steeds gedoe hebben met in het team waar ze in werken. En dan ga je iets neerzetten en dan zie je dus letterlijk dat iemand steeds tussen personen belandt.
Hmm.
En dan als ik dan vraag van, joh, komt dit je bekend voor? Of wanneer heb je dit eerder meegemaakt? Dan, oh ja, ik kwam ook altijd tussen mijn ouders terecht.
Ah, ja.
En dat inzicht alleen al van, oh shit, dit doe ik dus al heel mijn leven. En dit is dus de plek die ik overal pak. Kan maken dat mensen ineens toegang voelen tot wat anders. En ineens uit die knoop komen waar ze altijd in belanden.
Mm-hmm.
En als ik kijk naar mijn eigen inzichten. Ja, ook gewoon wel hoeveel impact dingen gehad hebben. En hoe ik dus bij mijn eigen pijn vaak ben wegbewogen. Ik heb zelf natuurlijk ook gewoon heel veel opstellingen ondergaan en vragen ingebracht van, ik vind het gewoon, vaak is de oplossing die wij bedenken voor pijn die we ervaren erger dan de pijn zelf.
Ja.
En dat kan je in zo'n opstelling echt ook wel gewoon zien van wat je dus ooit bent gaan vermijden, dat eigenlijk minder pijnlijk is dan de worsteling waar je nu in zit.
Ja, ik snap je.
En ze hebben daar heel veel gedrag omheen ontwikkeld en dan ineens kan zo'n kwartje wel goed vallen of kan je ineens ook met andere ogen. Kijk, dat je ouders, wat ik voorheen, waar ik mezelf wel eens aan geïrriteerd heb in opstellingen, is dat je kan je de last van je ouders teruggeven en kan ieder zijn eigen lot dragen en kan je ouders respecteren. Dat is wel zo'n beetje zo het wat je terugziet. Maar het is wel van, van belang om wel je ouders ook de plek van ouders te geven. Dus ook al heb je niks van ze gehad, of niks. Je hebt het leven van ze gehad en je hebt ze een plek te geven en te nemen wat er naar je toe komt.
Ja, het is een fascinerend iets. En ik denk sowieso dat het voor iedereen heel goed en waardevol is om een keer een opstelling te doen.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
En je moet niet denken dat je met één opstelling alle antwoorden hebt ook.
Maar het brengt in ieder geval inzicht.
Het pelt in ieder geval lager af en brengt je op een mooie manier in verbinding met anderen. Een bepaalde inzichten. Ook gewoon letterlijk als iemand een beetje zo buiten de groep zit en ze bijvoorbeeld moeite heeft met in een groep te zitten, dan alleen al is dat al informatie. Dus dat ik zeg van, joh, wat maakt dat je dat je steeds je stoel een stukje naar achter schuift en hoe zou het zijn als je gewoon echt in de groep gaat zitten?
Ja. En een representantenrol die je natuurlijk bijvoorbeeld krijgt of waar je voor uit wordt verkozen, dat zegt vaak ook alweer veel over je eigen systeem of eigen patroon.
En grappig genoeg kan het ook. Ik heb ook echt, mensen denken dan vaak, kan ik wel een vraag inbrengen tijdens zo'n opstelling? Nou ja, dat kan niet altijd, want als ik met 12, 13 mensen zit, dan kan hooguit 5 opstellingen op een dag doen. Ja, maar heb ik er dan wel wat aan? Ja, vanuit zo'n rol als representant haal je soms nog meer informatie dan dat je je eigen vraag inbrengt.
Ja.
Dus het is heel. Dus je kan ineens veel meer begrip krijgen voor een ouder die heel gewelddadig bijvoorbeeld is of heel boos is. Dat je denkt, wow. En dat je ineens gewoon door daar even in jezelf als representant in die energie te bevinden. Ja, het levert ook heel veel inzichten op.
Ja.
Een vriendin van mij heeft wel eens gezegd van, Judith, ik wist niet wat jaloers zijn was, totdat ik bij jou een dag meedeed met de opstellingen.
Ja.
En toen wist ik ineens van, wow, wat een heftig gevoel, weet je wel. Ik denk dat we alles in ons hebben en alle informatie in ons hebben. En dat dat in opstellingen wel makkelijker eruit komt dan in gesprekken en taal, waarvan we hebben bedacht dat dat onze manier is van communiceren.
Ja,
we communiceren op veel meer lagen dan alleen maar dat.
Ja, heel mooi hoe je dit zegt. En ik denk, dat gaat gewoon heel erg hand in hand. We hebben het nu natuurlijk gehad over hoe zo'n opstellingsdag in elkaar steekt, wat een opstelling is, wat de rol is van een representant. En we hebben het natuurlijk ook even gehad van, voor wat voor vraagstuk is dit waardevol? Ik denk in ieder geval, wat mij betreft, wil ik nog even toevoegen dat ik heel dankbaar ben dat ik het heb mogen ervaren. Want dat is echt wat het is. Je kunt heel veel praten over patronen of dingen, hoe je het meemaakt in je leven. Maar als je het echt doorvoelt, dan wordt het opeens wel echt een heel ander verhaal. En als ik ook even kijk naar mijn eigen ervaring hier. Kijk, als jij opeens tussen je ouders gezet wordt en ook al zijn jouw ouders dus inderdaad representanten, dus mensen die je totaal niet kent, en op onverklaarbare wijze gedragen zij zich wel als jouw ouders en zeggen ze bepaalde dingen waarvan je denkt, wow, verrek, dat zeggen inderdaad mijn ouders ook. Ja. Je wordt daartussen gezet bijvoorbeeld, en in mijn geval mocht ik dingen zeggen of werden de dingen tegen mij gezegd, hoeveel impact dat heeft en hoe voelbaar het dan opeens is, ja, daar kan bijna natuurlijk alleen een praatsessie niet tegenop, dus dat wil ik nog wel echt even meegeven, ook aan de luisteraars, hoe waardevol dat kan zijn.
Nou ja, weet je, en dat zal jij in je praktijk ook wel ervaren, dat het gewoon heel waardevol is om mensen uit hun verhaal te halen en in ervaren te zetten, inderdaad. En ook gewoon hoe je door een hele groep ook in die ervaring wordt gedeeld. Mensen staan met je mee te voelen, mensen staan niet te kletsen over iets, maar zijn er gewoon ter plekke bij, waardoor je ook mega veel erkenning krijgt in een opstelling.
Ja, echt dat je het samen doet ook.
Ja.
En nogmaals, ondanks dat je die mensen helemaal niet kent, maar echt dat het samen iets is wat je doet en wat inzicht geeft.
Ja.
Heel bijzonder.
Ja, ik nogmaals, dat kan je één op één bijna niet voor elkaar krijgen. Je kan ook wel individuele opstellingen doen, hè, met matjes. Maar het feit dat je het zo in een groep deelt en het zo meegevoeld mag worden, is voor mij echt de meerwaarde. En mensen uit hun verhaal halen en in ervaren zetten is het meest helende wat er kan gebeuren.
Ja. Ik denk dat het een hele mooie toevoeging is als mensen al reguliere therapie volgen of als ze inderdaad gewoon dit eens inzichtelijk willen krijgen. Ja, probeer dit echt. Geef je eraan over.
Want het is, je bent je eigen van zoveel dingen niet bewust. Dus patronen zijn natuurlijk dingen die voor jou heel natuurlijk voelen. Hè? Dus je doet al heel je leven op een bepaalde manier iets en je bent al heel je leven gewend om op een bepaalde manier tegen iets aan te kijken. maar heel veel triggers die mensen ervaren. Dus als ze ergens, als iets pijn doet of als ze iets meemaken waar ze last van hebben. En geloof me, daar ben ik zelf ook niet vrij van. Dat zijn wel manieren om weer inzicht te krijgen in jezelf en om weer meer in het hier en nu te komen. Dus er zijn heel veel oude dingen. Patronen worden vaak al, het kunnen echt honderden jaren oud zijn en al heel lang in familiesystemen en in onze systemen heersen.
Van generatie op generatie.
Ja, van generatie op generatie. Maar ook gewoon, als jij iets als klein kind bent gaan bedenken van ik ben dus niet goed genoeg of mensen gaan me afwijzen als ik mezelf uitspreek. Wat als vijfjarige heel waar is geweest, dus heel handig is geweest dat je dat misschien niet gedaan hebt. Maar als je dat nu in het hier en nu nog steeds doet en als dat nog steeds jouw trigger is en jouw patroon is, dan zit je eigenlijk nog in het verleden.
Ja.
Dan kan je niet aanwezig zijn in de contacten die je in het hier en nu hebt als volwassene en ben je ook niet in staat om echt goed voor jezelf te zorgen.
Ja, en dat kan je dus echt wel belemmeren ook.
Ja. Dus wat ik gewoon zie in die opstellingen is dat daar daadwerkelijk wel een soort kentering in komt. Ja. Als hier een 50-jarige vrouw binnenstapt en die zet vervolgens de moeder weg en die zet ze buiten de jurt neer, dan zou ze het liefst doen, dus ik zei, ja, dat heeft ze niet letterlijk gedaan. Dan word ik heel nieuwsgierig, omdat ik denk, een 50-jarige die hier de wens uitspreekt van ik wil meer vrijheid hebben en ik doe dat niet, want anders keert mijn familie zich tegen me. Dan denk ik, dat is niet een uitspraak van een 50-jarige. Dat is hoe een kind van 5 het kan beleven. Ja. En als dan inderdaad blijkt dat er zo'n 5-jarige omhoog komt in die opstelling, dan zorg ik wel dat die 50-jarige die 5-jarige zelf weer in beheer kan nemen.
Ja.
Waardoor ze veel meer ruimte en vrijheid ervaart. Ja. In het hier en nu.
Ja, moet je nagaan. Mooi iets. Ja.
En dat niet steeds bij anderen aan het halen is, omdat ze denkt dat dat zo hoort of zich niet uitspreekt, omdat ze bang is dat ze dan afgewezen wordt. Dus ja, ja, goed. Je hoort het, ik ben enthousiast.
Maar dat is alleen maar goed en heel terecht ook, dus dat zeker. Ik hoop dat we in ieder geval de luisteraars een beetje een beeld hebben kunnen geven over, joh, wat is dit nou eigenlijk precies en hoe werkt het? En ga het vooral gewoon zelf ervaren. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Ja, je bent meer dan welkom.
Ja, waar kunnen mensen terecht als ze inderdaad meer informatie willen? Je mag hier even gewoon,
zonder shit,
mag je gewoon reclame maken.
Nou, op mijn website www.opstellers.nl kan je naar het kopje opstellingen en dan staat er agenda opstellingen. En je mag me ook gewoon mailen op judith@opstellers.nl met de vraag van,
Vertel eens meer.
Vertel eens, wat zijn de opties?
Ja, mooi. Nou, heel goed. Ik vraag aan iedereen jullie dit altijd van, joh, heb je een gouden tip om mentaal dus sterk en stabiel te blijven? Wat zou jouw tip zijn?
Mijn tip is om gewoon op te gaan merken dat je iets aan het vermijden bent. Dus als je iets uit de weg gaat, dat je jezelf eigenlijk uitnodigt op een vriendelijke manier, dus niet dwingen, op een vriendelijke manier om het wel aan te gaan. Dus zie al je triggers of alle dingen die er op je pad komen die je vervelend vindt, zie die als een uitnodiging naar je pijn toe. Kijk eens hoeveel energie je steekt in al die oplossingen die nergens toe leiden. En dat klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar vaak zijn de oplossingen die we bedenken voor een probleem nog hardnekkiger dan het probleem zelf. Dus durf gewoon naar die pijn te gaan.
En zoek gewoon iemand door te zitten, uit te zitten.
Zoek desnoods inderdaad gewoon iemand op. Net als jij, als ik, waar je daar gewoon wel even de tijd voor neemt. Want het zijn echt, al die pijn is een weg naar binnen en naar een bepaalde stevigheid en weer een liefde voor het leven waar je de rest van je leven gewoon wat aan hebt.
Ja, mooi. Echt dat juist toelaten in plaats van vermijden of allerlei dingetjes
als
bedenken.
Als ik zie hoe mensen hier, ik ben natuurlijk nu zelf 47, soms inderdaad spreek ik mensen van rond de 50 en die zijn dan heel de leven al zo bezig met het uit de weg gaan van pijn, waardoor ze vergeten zijn lol te hebben.
Ja.
Dus dat is eigenlijk gewoon zonde van je tijd. Dus gaat niet uit de weg. En ik zie het bij jongeren trouwens ook, waar ik me heel veel zorgen over maak, is dat ze, alles wordt gelijk gediagnosticeerd en ze hebben paniek of ze hebben een of andere diagnose. Terwijl ik denk, nee, het is gewoon simpelweg, weet je, ga gewoon kijken naar waar je pijn zit.
Ja.
Er is niks mis met je.
Ja.
Maar durf jezelf wat meer te gaan vertrouwen in wat je lijf en wat je hele systeem aangeeft.
Nou, heel mooi. Ik denk een heel waardevol advies. moeilijk wellicht, maar heel waardevol.
Ja, 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 nou ja, weet je. Ja, de weg naar binnen, die gun ik iedereen.
Judith, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en je mooie verhaal. Heel erg fijn om hier zo naar te luisteren en een kijkje te krijgen in hoe jij met die dingen omgaat en hoe het een beetje werkt.
Jij bedankt voor de gelegenheid en ook ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de andere podcasts en ik waardeer jouw nieuwsgierigheid enorm.
Dankjewel, dat is lief. Dankjewel.
De Psychopraatjes podcast. Bedankt voor het luisteren. Like, deel en abonneer op deze podcast en volg Praktijk Dams op Instagram voor nog meer tips en inzichten. Hulp nodig? Plan een afspraak in via www.praktijkdams.nl. Thank you.